Zingen we met elkaar 730. Loof, loof mijn ziel, de machtige koning der eren. Alles wat in mij is, roemen en prijzen de Heer. Kom, zeg hem dank, dat onze liederige klank is eeuwige roem nu vermeren. Wat staande doen? We zingen het eerste couplet, we willen bidden om de zegen van de Heer. En dan de volgende coupletten van 730. Psalm 1, het begin van het liederboek van David en uit de Bijbel, zegt: welzalig de man die niet wandelt in de raad van goddelozen, die niet staat op de weg van zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, die wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want het is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, wat loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. Dat we de Heer een zegen vragen. O Heer, als we zo deze avond mogen staan voor uw aangezicht, die prachtige psalm, en mogen lezen en mogen zingen, dat uw roem en uw macht meer mogen worden hier op deze aarde en in ons leven. Dan willen we u danken voor dit moment waarop we samen mogen zijn. En u vragen, Heer, om uw zegen, de liefde van God de Vader en de genade van Jezus Christus onze Heer en de gemeenschap van God de Heilige Geest. Amen. We zingen de vervolgcoupletten met elkaar. Om zo met elkaar het lied te zingen. Het orgel. In eigen gemeente zingen we echt nooit meer het orgel, omdat we die niet hebben, heel simpel. Dan af en toe denk je, nou, lekker om te zingen met elkaar. Om volle borst Gods eer te zingen met liederen uit de geschiedenis van de kerk. Want dat is belangrijk. Maar ook in onze geschiedenis vandaag, daar staan we middenin, elke dag opnieuw. Al gaan de rijen hier zo aan en dan zie je een prachtig groot billboard staan hier bij Zuid. Uw droomkasteel van de ING. Terwijl de nieuws zei dat de ING problemen heeft. Ik denk, ja, droomkastelen. Is dat niet de realiteit van het leven? Wie zijn we eigenlijk? Hoe werkt dat in ons leven? En weet je, daar sta je als mens gewoon middenin. Ik wil vandaag, vanavond met jullie nadenken over de vraag, Jacob, wie ben je? De vraag van de Heere God is dat we zijn als die man die niet wandelt. Zullen we het lied zingen? Opwekking 244. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Altijd zeggen dat alles lukt. Ik weet niet hoe het met u gaat. Er zijn veel dingen in het leven die je bij de Heere God mag brengen. Misschien met de ellende, de brokken in je leven. En soms ook de zaken waar je middenin staat. Ik moest dan denken vanmorgen toen ik van de week hoorde van die 20.000 christenen in Mosul in Irak. Die vervolgd worden. Uit hun land verdreven worden. Ik ben betrokken bij een zendingsorganisatie in Centraal-Azië. Je hoort de berichten, soms mondjesmaat, soms grote aantallen. We mogen voor hem bidden. Zo samen bidden. Misschien is er onder u ook mensen die met ons willen bidden vanavond. En de Heere God mogen vragen en mogen smeken. Wie zal ons voorgaan? Ja, want door dat woord wilt u gewoon bij ons komen. Maakt u zichzelf bekend. Uw woord en uw geest hier, die ons duidelijk maken de weg die we mogen gaan. De zondag, maar ook de maandag en de dinsdag, de hele week. Ons hele leven hier mag staan in het teken van uw naam. Want Jezus, mijn Heer, die ons nooit meer zal verlaten. Die bij ons is tot het einde van de wereld hier. En we weten het allemaal en we zeggen het allemaal. Ja, maar voor ons lijkt het leven soms zo makkelijk. Maar voor die christenen daar in Noord-Irak of in Kirgizië. De Oeigoeren hier in China. Mensen in de Filipijnen of in Zuid-Amerika. Hier waar vervolging de realiteit is van het dagelijks bestaan. Heer, ook daar bent u bij. U bent ook bij ons hier als het leven zwaar wordt en moeilijk. Als het lichaam niet meer wil. Als er strijd is hier tussen mensen in relaties, in huwelijk, in gezinnen. Als het economisch minder goed met ons gaat hier. Heer, u bent erbij en u kent ons en u vraagt hier... of wij ons leven met u willen vereenzelvigen. Want juist dan komt het erop aan wie je bent. Juist dan komt het erop aan wie en waar je ankerpunt ligt hier. Waar je vast zit en wat je op staande houdt. Heer, u kent ons, u weet wat we nodig hebben vanavond. Heer, maar met dat alles willen we komen bij u en zeggen, Heer Jezus, wil het aan uw voeten brengen. Wil het u aanbieden, zodat ons leven hier in aanbidding voor u geleefd mag worden. En u eenmaal kunt zeggen, goed gedaan, trouw dienaar. U bent mij trouw gebleven. Wil u danken, Heer, voor deze avond. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik zal het lied zingen, het Jan de Heer 910. Jezus, mijn Heer. Prachtig lied wat zegt, Jezus mijn Heer zal nooit mij begeven. In angst en nood werd ik tot hem gedreven. Hij schonk genade en maakte mij vrij. Daarom behoor ik hem. Lied 910 uit de bundel van Johannes de Heer. Thank you. Met jullie de Bijbel openen bij Genesis 32. Genesis 32. De geschiedenis van Jacob. Genesis 32. En we lezen het gedeelte wat misschien wel het meest belangrijke moment in Jacobs leven geweest is. Vanaf vers 22. De nacht aan de rivier. Genesis 32, vers 22. Toen stond hij in die nacht op, nam ze beide vrouwen, ze beide slavinnen en ze 11 zonen. En trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken en bracht alles wat hij had naar de overzijde. En zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hem op zijn heupgewricht. Zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. En toen zei hij, laat me gaan. De dageraad is gekomen. Maar hij, Jacob, zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij me zegent. Daarop zei hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zei, Jacob. En toen zei hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jacob, zeg maar toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt ge toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde de plaats Peniel, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. En de zon ging over hem op toen hij door Peniel getrokken was en hij ging mank aan zijn heup. En daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet die op het heupgewricht ligt, omdat hij Jacob op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. We gaan straks nadenken over de vraag, Jacob, wie ben je? Maar voordat we doen, gaan we nog eerst zingen uit Jan de Heer, opwek, Jan de Heer 187, eerste, tweede en derde. O God die mij heeft vrijgekocht en door uw bloed gered. En het refrein zegt, maak me een beeld van u. Maak mij een beeld van u, zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak me een beeld van u. Terwijl dit lied zingen is voor jullie de gelegenheid om de collecte, gemeente en bouwfonds, klopt hè? Ja, af te staan. Doe maar in één keer, prima. ergens, hè? Als er een kleintje geboren wordt. Oh, hij lijkt precies op... Ja, vul maar in. Op wie lijkt hij nou? Het wordt actueel bij ons. Wij gaan opa en oma worden. En dan ga je al dat soort verhalen horen. Hè? Op wie zou die lijken? En je hoort die verhalen en dan denk je... Als ik maar niet lijk op... En ik denk dat er heel wat mensen gezegd zijn, hebben in de familie van Abraham... Als ik maar niet lijk op Jacob. Hij was eigenlijk iemand die in de fotogalerij... Nou, waar ze misschien het beeldje wat om hebben gedraaid. Jacob, de bedrieger. Het begon al toen hij uit het geboortekanaal kwam, om het maar zo te zeggen. Hij had de hiel van zijn broer Esau vast en kreeg de naam Jacob, bedrieger, hielenlichter. Kreeg hij mee. Maak mij een beeld van u, want er niet van Jacob. Past Jacob wel in het rijtje van die aartsvaders, die geloofshelden, die mannen, die vrouwen van je met Psalm 1 moet zeggen, alles lijkt te lukken. Neem opa, opa Abraham. Hij was gegaan uit Ur de Chaldeeën. Hij had Gods stem gehoord en was eigenlijk gehoorzaam geworden en was... naar het beloofde land gegaan. Op reis, op weg. En Jacobs vader, Isaac. We weten niet precies hoe oud hij geweest is. Toen Abraham zijn vader zei, kom op Isaac. We moeten op reis. Maar het was geen klein kind meer. Een tiener, we weten het niet precies. 3 dagen gingen ze op reis. En Abraham bond zijn zoon vast op een altaar. Denk je eens in. Er staat niet dat Isaac geprotesteerd heeft. Geloofsheld. En dan Jacob. De bedrieger, de hielenlichter. Altijd al een beetje achter de ellebogen. Altijd al een beetje manipuleren. Een beetje slinks zijn wegen zoeken. Een beetje hier en een beetje daar. Ach, zouden we vandaag de dag zeggen, maar ja, Jacob, ja. Hij kwam ook uit een moeilijk gezin, hè. Want vader Isaac had echt een voorkeur voor broer Esau. Broer Esau, je kent hem wel. Hè? Good looking. Misschien wel goed lijf, zoals dat vandaag gezegd wordt. Hè? Een sportschool en actief en sportief. Jacob, zei Isaac. Jacob. Zijn moeder Rebecca had duidelijk voorkeur voor Jacob. Daar kon je tenminste mee koken. Sommige moeders vinden dat leuk. Tot op het moment dat Jacob in de gaten krijgt dat vader Isaac al blind wordt, de zegen gaat geven aan Esau. Ach, Jacob had eerder al op een slinkse manier Esau aan de kant gezet. Misschien ken je het verhaal. Esau moe en zoals dat gaat bij dat soort mannen, kom op, snel handelen, we doen wat. Geef mij nou die zegen in ruil voor een kopje soep. Het was manipuleren. En vader Jacob, hij wil Esau de zegen geven. En moeder Rebecca en zoon Jacob zeggen, dat moeten we voorkomen. Dat mag niet zo. Zo moet het niet gaan, we gaan God een handje helpen. Ach, u kent de geschiedenis. Isaac wordt bedrogen. Rebecca bedriegt mee. Jacob wil zich de zegen niet laten ontnemen. En het gezin van deze aartsvader ontstaat een groot conflict. Esau en Jacob lijken voor altijd gescheiden te worden. Wat een beeld, hè? Wat herkenbaar, hè? Wat vandaag, niet waar? Mensen met grote wonden in hun ziel. Trauma's uit hun jeugd. Aan de kant gezet. Afgewezen. Hun hele leven wordt getekend door dat wat er gebeurd is. Misschien ken je ze. Pas een verhaal. Stefan heette die. En toen hij 8 was, zei zijn vader: ik ben je zo zat, ik kan je wel door het toilet spoelen. En hij hield hem op zijn kop boven het toilet. En 20 jaar later weet Stefan nog steeds wat er gebeurd is. En Annemarie, ze was 12 toen haar vader wegliep. En Pieter, 15. Toen zijn moeder, vriendin van mijn dochter, moeder is in een secte gegaan. Weg kinderen, weg gezin. En het tekent hun hele leven. Mensen met trauma's, met moeite om te binden en te verbinden. Met andere moeite om relaties aan te gaan, om intimiteit te hebben met mensen. Ook moeite om te weten wie zijn ze naar God. En vandaag als titel: Jacob, wie ben je? Maar misschien moet je wel zeggen, als we Jacob hier zo zien, dan is die zoals wij zijn. Intimiteit met God. En zijn identiteit. Wie is die eigenlijk? Wat drijft hem? Waarom? Waarom al dat bedrieg en gemanipuleer? Waarom al die toestanden om te bereiken wie je bent? En vanavond hebben we het gedeelte gelezen van Jacob, die staat aan de rivier. Een grensrivier. Letterlijk. Jacob was weggegaan uit het land waar hij geboren was. Het land waarvan God tegen Abraham gezegd had: jij en jouw nageslacht, hier zullen jullie wonen. Het land van de belofte. Het land van: hier zullen jullie groot worden. Ontelbaar. En hier zullen jullie het goed hebben. En Jacob was gegaan naar Laban. Zijn oom. Ach, u moet Genesis maar eens lezen. We zijn thuis, momenteel lezen we Genesis aan tafel. En dan zie je dat Laban, misschien moet ik het zo zeggen, Jacob nogal leek op Laban, zijn oom. Van hetzelfde slag. Dezelfde streken. Hetzelfde gedoe. Hetzelfde de dingen naar je hand zetten. En Jacob gaat naar Laban, wat verliefd op Rachel. Lees het verhaal. Je hebt toch herfstvakantie deze week. En Jacob wordt bedrogen. De bedrieger bedrogen. Dat is een schoonvader. Ach, en Jacob manipuleert en wordt rijk. En stokken die geschild worden. Allerlei, misschien wel trucs om groter en rijker te worden. Wat vandaag, hè? Volgt u het een beetje, die financiële crisis? Je wordt er niet vrolijk van. Angst. Crisis. Gaat het om de economie? Wel, nee. Waar gaat het om? Om vertrouwen, om angst, om kunnen we elkaar nog in de ogen kijken? Deze week op een bijeenkomst met een bankier, een christenbankier. een boek geschreven, God at Work, Carrière met God. Over de vraag hoe je als zakenman in een topbankiersfunctie, als voorzitter van een van de investeringsbanken in Londen, met God kunt leven. Want waar gaat het om? Het gaat om de vraag, wat drijft je? Wie ben je? Hoe kun je alles lukken? Hoe kan dat nou? Veel mensen hebben een antwoord. Ik zal het illustreren. 2 jaar geleden op vakantie liep ik in Monaco. U kent dat wel, een plaatsje daar aan de Zuid-Franse kust. Een land zelfs. Bekend om de poen. Liep in de haven. Het imponeert me toch. Dat zit u waarschijnlijk ook, denk ik dan maar. Grote schepen, prachtige schepen. Ik dacht, weet je, even kijken, zo'n groot schip. Nou, groter dan groot. Jacht. Meters lang. En ik liep er naartoe en zag de naam van het schip. Wat denk je hoe het heette? Never enough. Nooit genoeg. Op een zo groot schip. Nooit genoeg. Het deed me denken, dat interview dat ik een keer las met een hele rijke zakenman. Miljarden had hij. Toen werd hem gevraagd van, wat is nou de dollar geweest waar je het meeste plezier aan hebt? Nou, ik denk, goede vraag, leuke vraag. En toen zei hij de volgende, nooit genoeg. Wanneer houdt het op? Wanneer is het voor ons nou genoeg? En Jacob is zo'n voorbeeld van nooit genoeg. Zitten, staan, wandelen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van goddelozen. Die niet staat, de weg des spotters. Die niet zit, de kring zondaars. Hoe staan wij erin? Want Jacob zou je kunnen zeggen, maar Jacob wist toch beter? Jazeker wist Jacob beter. Want Jacob had God ontmoet. Toen Jacob vertrok uit het land, op weg naar Laban, vluchtend voor zijn grootste angst, Esau. En hij, of op de vlucht, zijn hoofd neerlegde, ging slapen. Kreeg hij een droom. Het staat in Genesis, een paar hoofdstukken terug, Genesis 28. Daar staat dat Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij verbleef op een plaats om te overnachten. En dan staat er in Genesis 28 vers 12. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neer. En de Heere stond bovenaan en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt, zal ik aan u en uw nageslacht geven. O Heer, aan deze man, aan deze Jacob, deze bedrieger, Heer God, wilt u een relatie met hem? Juist met hem? Hij? Het is vandaag alsof Gods woord tegen ons zegt, ja. Want Jacob is misschien wel een beeld. Een beeld, in ieder geval van mij. En ik denk ook wel een beetje van u. Want van nature zijn wij geneigd om de dingen zelf te regelen. Van nature zijn we geneigd om als het ons uitkomt, de zaakjes naar onze hand te zetten. Van nature zijn we geneigd om, ja, waarom? Om ons hart te volgen. nooit genoeg hart. Het de volgende dollar is de interessante hart. Het hart van laten we onze naam vestigen. Het hart van kijk mij eens, zie mij eens staan. Ze mogen wel een standbeeld van mij maken. Dat hart. Op de radio was van de week een interview met iemand die vond dat het nodig was om een code voor bankiers te bedenken. Ja, goed plan. En de interviewer zei van, ja maar we gingen toch altijd vanuit dat als de vrije markt het gaat, dat het altijd goed gaat. Nou nee, zegt hij, er zijn ook mensen die zich dan niet aan de regels houden. Toen dacht ik, waar ken ik dat van? Is dat niet wat de Bijbel ons leert? Is dat niet wat we bij iemand als Jacob zien? Zelfs bij iemand die bij God geweest is. Want Jacob heeft God ontmoet. Zie, ik ben met u. Ik zal u behoeden over waar je gaat. Ik zal je terugbrengen naar het land, want ik zal je niet verlaten tot wat ik heb gedaan, wat ik u heb toegezegd. En Jacob moet erkennen dat dat de plaats is, het huis van God. Bethel. Bethel, het huis van God. Hij had een relatie met God. En 20 jaar later staat hij voor de Jabok. 20 jaar later, hij is rijk geworden. Hij staat voor de rivier en God had hem gezegd, ga terug naar Esau en ga terug naar het land wat ik je gegeven heb. En Jacob moet Esau onder ogen komen. Dat is dus moeilijk. Er kunnen soms dingen uit je leven zijn die je onder ogen moet zien. Waar je mee moet afrekenen. Er kunnen dingen zijn die je hele leven bepaald hebben, omdat ze niet uitgesproken zijn geworden. Niet verzoend. Geen vergeving geweest is. Een psychiater zei een keer, als mensen zich konden verzoenen met hun historie, zouden de psychiatrische inrichtingen minder vol zitten. Zouden relaties beter lopen. Als er vergeving zou zijn. Jacob's grootste angst komt eraan. Esau. Jacob moest van God terug. En Esau komt eraan. Zijn knechten die vooruitgegaan waren, die zeiden, Jacob, hij komt. Esau, in Genesis 32, vers 2 staat het. Jacob zond bode voor zich uit tot zijn broer Esau. En hij zei, nou, hij gaf een heleboel dingen mee. En die boden komen terug en zeggen, we kwamen bij je broer, bij Esau. En hij is reeds op weg, u tegemoet. Met 400 man bij zich. Oh, Jacob's angst. Ik moet Esau onder ogen zien. Die grote, sterke Esau. Mijn grootste trauma, mijn grootste probleem uit mijn jeugd. Wat is uw Esau? Waar worstel je mee? Wat zijn de wonden die ontstaan zijn in je leven? Ze kunnen diep gaan. Wonden van afwijzing. Van verdriet. Van verlating. Die gemaakt hebben dat je hard bent. Voor je omgeving. Dat je misschien onbenaderbaar bent. Dat je groot moet zijn in je eigen ogen. Je stevig moet houden. Niet moet aanstellen. Kom op zeg, je bent geen watje. Totdat het breekt. en mensen zich ook in de afgelopen weken. Als er crisis komt in het leven. Zich van het leven beroven. Dat er geen uitweg meer is. De realiteit van elke dag. De worsteling. En Jacob heeft zijn bezittingen, zijn dienstknechten, zijn familie over de rivier gezet. En hij blijft alleen achter. En een man worstelde met hem. Totdat de dag aanbrak. Hier staat hij, Jacob. De grote Jacob. 11 zonen. Veel bezit. Groot geworden. Maar nog steeds de kleine, bange man. Toen hij het land verlaat had. En Jacob worstelt. Met wie worstelt hij eigenlijk? Ja, dat weten we niet precies. Want je kunt zeggen, hij worstelt met God. Dat staat er ook. Jacob zegt, ik heb met God geworsteld. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Maar kan de mens God overwinnen? Staande blijven bij God? Of worstelt Jacob, zoals de rabbijnen zeggen, met zichzelf? Worstelt hij met een ander mens, met een geest? We weten het niet. Maar de worsteling van God is het moment waarop God inbreekt. Waarop God hem breekt. Waarop God zijn leven verandert. Het is de confrontatie die God voor hem heeft. Hij moet ervaren dat niet hij zijn leven leidt, maar dat God met hem is. Een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen deze de man zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, dat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Jacob werd een manke. Hij ging nooit meer op dezelfde manier door het leven. Het was zo zichtbaar. Hij werd gekenmerkt opnieuw door iets anders. Hij werd gekenmerkt door dat moment in die nacht. Hij was een gebroken man, zou je kunnen zeggen. Maar hij was ook een gezegend man. Daar in die nacht moest hij erkennen wie zijn meerdere was. Daar in die nacht kreeg hij een nieuwe naam. Israël. Strijder met God. Strijder voor God. Strijder Gods. Gestreden met God en gestreden met mensen. En je hebt overmocht. Het is een diepe geschiedenis vanavond. Die ons iets zegt over het leven van deze man, deze Jacob. Maar voor ons ook een beeld is van wie we zelf mogen zijn. Gewoon een concrete vraag. Waar ben je mee aan het strijden? Hoe lang hou je dat nog vol? Wat zijn de punten die de Heer God je misschien al wel heeft aangegeven in je leven? Waarvan God zei, daar moet je mee afrekenen. En misschien niet eens zonde in eerste instantie, maar je pijn, je verdriet, je onverwerkte dingen uit het verleden. Gevoelens van bitterheid misschien tegen je vader of moeder. Ook al ben je misschien 50 zoals ik. Misschien de gevoel van eenzaamheid. Die het gevolg is van Dingen die je hebt meegemaakt. Waar is jouw Jabok? Jouw rivier? De taal die hier gebruikt wordt in het Hebreeuws is prachtig. Jacob, Jabok. Zelfs het woord worstelen betekent in het Hebreeuws staat iets van Jabek. Jacob, Jabek bij de Jabok. Het is als het ware alsof dat zo in zijn leven past. Die worsteling dat hij door gekenmerkt wordt. En God ontmoet hem hier. Jacob was alleen gelaten. En een man Jacobte met hem. Zo werd zijn leven gekenmerkt door strijd. Totdat God bij hem komt. En vanavond, misschien is vanavond voor jou, voor u het moment. Om te zeggen, Heere God, ik wil het achter me laten. Die pijn, die verdriet. Ik wil als Jacob die rivier overgaan. En ik wil het beeld van de Heer Jezus. Maak mij een beeld van u. Want weet je, als je naar die ladder kijkt. 20 jaar ervoor, Jacob. Je hebt God gezien boven aan de ladder. En engelen van de aarde naar de hemel. God is bij je. Is dat ook voor ons niet het beeld van de Heer Jezus? Die op het moment dat hij naar de hemel gaat tegen zijn discipelen zegt, ik ben met je al de dagen van de wereld. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. En Marcus, de evangelist, eindigt dan, het laatste deel van Marcus moet je maar eens lezen, daar staat dat de discipelen over de aarde uitgingen, terwijl de Heer vanuit de hemel meewerkte. Dat is prachtig, hè? Dat is een mooi zinnetje. We lezen eroverheen. Als ons leven mag lijken op dat van de Heer Jezus, dan mogen we die pijn, dat verdriet achter ons laten. Jacob was veranderd aan de Jabok, na de worsteling met God. De dag breekt aan. En Genesis 33 zegt, Jacob nu sloeg zijn ogen op. En hij zag Esau aankomen. En met hem 400 man. Was die veranderd? Je zou denken, ja. En toch zegt de Bijbel hier Jacob. Dat is opvallend. Als Abraham de naam Abraham krijgt. Hij heette daarvoor Abram, zoals u waarschijnlijk weet. Dan wordt nooit meer de naam Abram gebruikt. Begrijpt u het nog? Als Abram de naam Abraham krijgt. Wordt die naam gebruikt. Als Jacob de naam Israël krijgt, dan wordt nog steeds de naam Jacob gebruikt. Dat is heel opvallend. Als de Heilige Geest is helder en duidelijk. Jacob blijft zijn hele leven strijden met wie die is en wie die was. Maar God is bij hem. Jacob sloeg zijn ogen op en zag Esau. En hij probeert weer. Hij verdeelt zijn kinderen en hij plaatst de slavinnen voor zich. Als het ware als een soort menselijk schild. Zijn angst voor Esau blijft. En 7 keer buigt hij zich alsof hij wil zeggen, ik ben uw dienaar. En weet je, Gods knipoog. Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. Al zijn angst was voor niks. Esau kwam in vrede. Mens lijdt het meest. Om het lijden dat hij vreest. De oud gezegde. Maar nooit komt opdagen. Ook in het geestelijke leven is het. Als we vrij worden van onze angsten. Van de pijn die er is. Als we kunnen kijken met dankbaarheid op ons leven. Kan God ons gebruiken om voor te gaan. Om dat wat ons hindert, om dat wat we in onze rugzak mee hebben genomen. Wat ons neerdrukt, wat ons depressief maakt. Paulus roept ons op. Af te leggen. Onze zorgen, ons verdriet. Te laten aan het kruis van de Heer Jezus. En te gaan wonen daar waar God is. Want Jacob gaat wonen in Bethel. Jacob gaat wonen daar waar God is. Jacob heeft zijn les geleerd. Hij mag gelovig zijn. De plaats waar God hem hebben wil. En weet je, dan is die psalm 1 zo helder en zo duidelijk. Welzalig de man die niet wandelt, staat of zit op de manier zoals de godlozen dat doen. We zeggen het woord goddeloos. Het gaat niet alleen om mensen die goddeloos leven. Maar het gaat om mensen die los van God leven. Godlos zijn. Als je wilt leven naar Gods eer, dan doe je dat niet zo. Dan is je leven verbonden met God. Dan mag het zijn, zegt Psalm 1, als die boom die daar staat en zijn wortels diep in de aarde heeft. En dat water opzuigt, het water van Gods woord, diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want daarin laat God zich kennen. Jacob, wie ben je? Is de vraag die hem gesteld wordt door de man aan de rivier. Wat is je naam? En Jacob moest erkennen dat zijn naam is bedrieger. Hielenlichter. Daarom krijgt hij een nieuwe naam. Daarom spreekt God je aan met een nieuwe naam. Je mag mijn kind zijn, mijn zoon. Daar is jouw leven veilig en geborgen. Het oude leven achter je laten. En gaan wonen bij God. De bedrieger wordt een strijder voor God. En dat wens ik ook jullie toe. Dat we zo mogen leven tot eer van Gods naam. Amen. Zo is het een moment van gebed hebben, mag ik daarin voorgaan. Heer God, als we zo het leven van deze Jacob weer eens bestuderen en bekijken. Er zijn zoveel bekende situaties hier. Zo herkenbaar, zo menselijk. Heer, en ook deze geschiedenis staat in uw woord. En alsof u vanavond ons wil zeggen, waar is jouw rivier? Waar worstel je mee? Wat is jouw Jabok? Wie ben je eigenlijk? O Heer, en dat gaat niet alleen om mensen die u niet kennen. Maar ook wij, christenen, gelovigen, kunnen worstelen met zoveel dingen in het leven. Waar we nooit mee klaar zijn. Die ons altijd bezighouden. Die als het spannend wordt hier boven komen, ons angst en verdriet en pijn kunnen geven. Maar vanavond staat u klaar, Heer, en u zegt, geef het aan mij. Ook daarvoor ben ik gestorven. Ik heb je aangenomen zoals je bent. Ik ken je, elke traan, elk verdriet. O Heer, en daarom wil u vragen, Heer, dat we ook deze avond die keuze mogen maken, zoals Jacob, om te strijden voor u. Ons leven daar te laten, Heer, en verder te gaan met uw zegen. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 599, dat is het nog voordat je bestond. Dat is een prachtig lied dat iets zegt over de manier waarop God met ons wil omgaan. 599 uit de opwekkingsbundel. Thank you. En als je bij de Heer komt, dan staat er dat alles zal lukken. Het is geen voorspoed. Dat zit niet in ziekte, maar het zit in de relatie met de Heere God. Dan lukt alles. Zullen we samen de Heer daarvoor danken? O Heer, als we dat zo mogen zingen, u nodigt ons uit, Heer. Geopende hemel, zoals Jacob zag. En nu, Heer Jezus, zegt tegen ons, ik heb het gedragen. Je pijn, je verdriet. Ik heb het gezien, elke traan die je liet. En ik wacht alleen nog maar tot je komt. Heer, we kunnen blijven dwalen als Jacob in de woestijn. Misschien vol zelfmedelijden. Maar ook vanavond zegt hij, kom bij mij. Geef je leven aan mij over. Mijn kind, ik hou van je. En misschien moet je vanavond voor, ja, misschien niet de eerste keer, maar je knieën buigen voor de Heer Jezus. En zeg, Heer, ik heb u nodig. Ik heb u nodig niet alleen op zondag, maar ook op maandag en op dinsdag de hele week. Ik heb u nodig, Heer, in mijn leven. Want u bent Heer, u mag Heer zijn. Ik wil op u lijken. Heer, help mij en red mij. Dan staat dat de Heer trouw en rechtvaardig is onze zonden te vergeven. Steeds weer opnieuw mogen we komen tot Jezus. Dank u, Heer, daarvoor, voor die genade en trouw. Dank u, Heer, voor uzelf, voor het volbrachte werk op Golgotha. Dank u, Heer, voor de vergeving die er is, over alles wat er gebeurd is, en de verzoening die er mag zijn met mensen en in alles wat er gepasseerd is. En God, geef ons een nieuwe weg in het huis van God, Bethel. Amen. We zingen met elkaar een slotlied. Prachtig lied. Verblijd u in Jezus uw Heer. Jullie allemaal oprechte van hart. Zing vrolijk je heiland ter eer. Die wegnam uw droefheid en smart. Verheugd, verheugd. Wees blij in de Heer. En verheugd. We gaan daarvan de 3 coupletten zingen. Dan bidden we de zegen van de Heer. En dan zingen we het 4e couplet van lied 654 uit uw handen, de Heer. Zullen we het staande doen? Want... Samen bidden, stel een zegen van de Heer, de God van alle genade, zegt Petrus, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen en sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Dat de God, de liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus onze Heer. De gemeenschap met God de Heilige Geest. Dat ze allen mogen zijn. Dat we hem mogen zien. Maranatha. Amen.